Het heet de brief aan de Hebreeën. In de praktijk is de brief slechts het laatste hoofdstuk van dat Bijbelboek. Want het voorgaande, dat wil zeggen de eerste 12 hoofdstukken van dat Bijbelboek, zijn niet anders dan een uiteenzetting met betrekking tot een specifiek onderwerp. Hoe specifiek? Ach, dat hangt er vanaf hoe beperkt we het zien willen. Maar als ik zeg specifiek, bedoel ik de Hebreeënbrief. Althans, de eerste helft hoofdstukken gaan specifiek over Christus in zijn positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarna moet ik u zeggen dat het zo specifiek nou ook weer niet is, omdat in het algemeen gesproken wordt over de tegenwoordige positie van Christus, die alleen voor de gelegenheid vergeleken wordt met het oudtestamentische beeld uit Genesis 14 en Psalm 110 van Melchizedek. Voor de rest gaat het gewoon over Christus, die gezeten is op de troon der genade, die we dan kennen uit Hebreeën 4, de laatste verse, de troon der genade. Maar bij nader inzien, die kennen we natuurlijk toch ook uit Romeinen, hoofdstuk 3 en niet te vergeten hoofdstuk 6. Waar staat dat nou eenmaal genade heerst? En dat we inderdaad niet zijn onder de wet. Integendeel, we leven uit genade en staan in de vrijheid. Kortom, het is algemeen onderwerp eigenlijk van alle nieuwtestamentische Bijbelboeken, als ik het eens mag veralgemeniseren. Wel nu, dat is specifiek het onderwerp in Hebreeën 1 tot en met 12. Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, genomen uit de mens en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Dat was Hebreeën 5 vers 1. Kortom, Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, want wij leven onder dat nieuwe verbond. En na de lange, 12 hoofdstukken lange, betrekkelijk leerstellige uiteenzetting, want echt exclusief leerstellig is niets, en dus na de betrekkelijk leerstellige uiteenzetting van Hebreeën 1 tot en met 12 volgt nog een hoofdstuk waar men uit armoede, denk ik, bovengezet heeft verschillende vermaningen. Zo van, er komt nog een grabbelton aan het eind van dit Bijbelboek. Dat is dan hoofdstuk 13. Verschillende vermaningen. Maar eigenlijk is het niet anders dan een kort antwoord op de vraag, maar wat moeten we hier allemaal mee met die 12 hoofdstukken? Of zoals een zuster, zaliger, dat vroeger placht te zeggen, en nu de praktijk. En daarna liep ze weg. Maar goed. En dat heet dan, de praktijk heet dat de broederlijke liefde blijven. Ik vind het wel een beetje leuk dat onder het eerste vers van Hebreeën 13 een verwijzing staat meteen naar Romeinen 12 vers 10. Want als je in de Romeinenbrief vraagt en nu de praktijk, begint dat ook ongeveer bij hoofdstuk 12 en meer specifiek bij 12 vers 10. Ook over de liefde zij ongeveinsd, hebt een afje van het kwaad, hangt het goed aan. En als het een beetje mee zit, staat er boven dat gedeelte ook verschillende vermaningen. Maar dat heb ik niet gecontroleerd hoor. Dat is ook niet in alle Bijbels hetzelfde. Verschillende vermaningen. Kortom, wat ik probeer te zeggen met deze inleidende woorden, is dat de eigenlijke brief, dat is hoofdstuk 13... Want die krijgt ook een betrekkelijk persoonlijk karakter. Er wordt ineens het nogal theoretische min of meer losgelaten en wordt geschreven alsof de apostel heel goed weet wie zijn lezers zijn. Of je dat weet, dat is dan ook weer niet zeker. Maar dan toch, het zijn persoonlijke mededelingen ook die dan nog volgen. De broeder Timotheus in vers 23 is dat, bij tegen het slot van dat hoofdstuk. Kortom, het eerste deel maakt absoluut niet de indruk van één brief te zijn, maar het laatste hoofdstuk wel. En dat is omdat in het laatste hoofdstuk gesproken wordt over wat daar zoal de praktische consequenties zijn van het voorgaande. En het probleem daarvan is, en ik zeg dat natuurlijk ook niet voor het eerst, het probleem daarvan is dat als wij Staan in de vrijheid en leven in de genade. En als genade heerst, wat moet je dan nog met wet? Dan kun je nog aan je advocaat navragen, maar die kan er dan ook niks meer mee. Wat kun je dan nog met wet? Dan is de advocaat ook broodeloos, denk ik. Want dan valt er niks meer voor de wet en voor de rechtbank te regelen. Men staat in de vrijheid en in de genade. Men is niet onder de wet. En daar houdt alles op aan rechten en plichten, voor zover de wet die zou voorschrijven. Zodat overblijft, hoe zouden wij, hoe moeten wij dan leven? Ook met een clichématige uitdrukking. En dan blijft er niet veel anders over dan wat van die verschillende vermaningen. Dat roep ik ook altijd. Ik zeg altijd, dat zijn de korte zinnetjes. Betrekkelijk eenvoudige zinnetjes. Zo zou het moeten zijn in onze levens. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet. Gedenk aan de gevangenen. Die heeft men veralgemeniseerd omdat er nogal wat gevangenen zijn. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over degenen die gevangen zijn om Christus wil. Het gaat over onze broeders en zusters. Die vanwege het geloof of zoiets gevangen zitten. Op dat zoiets ga ik daar toch niet in. Maar wat al die schriftgedeelten met die korte zinnetjes, en dat geldt natuurlijk ook voor Romeinen 12 en Efeze 4 en wat het allemaal was, wat al die schriftgedeelten als commentaar nodig hebben, is dat het wel degelijk gaat alleen maar over gelovigen. Tenzij anders vermeld. Het gaat alleen over degenen die binnen zijn. Over hoe wij, die onder de genade staan en wandelen en leven, hoe wij met elkaar om zouden gaan. En dat is wat anders dan hoe dat in de wereld zou moeten. Daarna krijg je de theoretische vraag, zijn dit ook niet leuke aanbevelingen dan voor de natuurlijke mens, voor in de wereld? En dan moet ik u zeggen, ik moet eerst zeggen, geen idee. Geen commentaar. En het tweede commentaar is, ja, waarschijnlijk wel, maar dat is niet te hanteren. Er is niks mee te beginnen. Want in een wereld met zondige mensen die in duisternis wandelen, die de waarheid niet kennen, daar werken deze dingen ook niet. Dat kun je wel zeggen, van zou ze of zo moeten, maar daar kan niet eens wat van terechtkomen. Dat is naïef. Nou is de wereld vol met nieuwe mensen hoor, dus vooruit maar weer. Maar dat gaat niet werken en daarom vind je dat in de Bijbel ook niet. Je vindt het alleen vermeld voor gelovigen. Zie? En het huwelijk zei eerbaar onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoe reders en overspelers zal God oordelen, die mocht ik niet overslaan, dacht ik. Tweede helft van vers 4. Want het idee dat wij nou eenmaal staan in de genade en wandelen in de vrijheid of andersom, dat het er dus niks toe doet hoe wij leven, dat is een misverstand. We leven alleen niet onder de wet. Maar in de vrijheid en in de genade geldt wel degelijk, de arbeider is zijn loon waardig. Er zijn nog steeds beginselen van rechtvaardigheid die ook daar gelden en die ook inderdaad toegepast zullen worden. Bovendien, zo is ook Hebreeën 1 tot en met 12 geëindigd. Anders gezegd, stond hiervoor. Net hiervoor. Namelijk, de laatste zin uit Hebreeën 1 tot en met 12 over staan in de vrijheid en leven onder de heerschappij van de genade. De laatste zin luidt, onze God is een verterend vuur. En iets langer, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Er zwaait wat als je de genade loslaat. Dat is wat hier staat. Maar dat geldt voor niet alleen maar het ene woord genade, maar dat geldt voor de hele situatie van het nieuwe verbond. Ik roep dat ook altijd. Als ik het woord genade tegenkom, dan is de kans groot dat ik er meteen bij zeg. Genade is kenmerkend voor het nieuwe verbond. En onder het woord genade wordt geheel het nieuwe verbond gerekend. En onder het nieuwe verbond geldt dat de arbeider zijn loon waardig is. En dat wij geschapen zijn, Efeze 2, in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, opdat we in dezelfde zouden wandelen. Enzovoorts. En een paar hoofdstukken verder staat, en al wat gij doet, doet het van harte God en niet de mensen, wetende dat gij van God zult ontvangen de vergelding des loons. Enzovoorts. En dat is hier in Hebreeën ook bij herhaling de mededeling. De waarschuwing die meekomt met de leer dat wij inderdaad niet leven onder de wet, maar staan in de vrijheid van de genade. Ook hiervoor in hoofdstuk 12 komt het uitgebreid aan de orde, in hoofdstuk 10 komt het uitgebreid aan de orde, enzovoort. Maar goed, ik probeer daar nou even niet op in te gaan. Waar het over gaat is dat er wel degelijk sprake is van vergelding des loons. Paar hoofdstukken terug staat, werp je vrijmoedigheid niet weg om te naderen tot de troon der genade. Welke grote vergelding des loons heeft, enzovoorts. Maar er stond ook al in hoofdstuk 2, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Met nogal wat commentaar erbij. Van, dan zwaait het dus wat. Ze nemen een beetje voor de uitdrukking, maar hoe moet ik dat anders zeggen? Er zit wel degelijk een zwaar dreigement achter. En dat is hier uiteraard ook het geval. Wat er geleerd wordt, om kort en goed die draad weer op te pakken, is dit, dat als je geen wet hebt die zegt, doe dit en doe dat, dan moet je het zelf maar uit zin te zoeken. Dan moet je zelf dus komen tot afweging van je daden en een reden bedenken waarom je bepaalde dingen zou doen, dan wel bepaalde dingen zou laten. En het argument is niet, wat zegt de wet, want die is er niet. Het argument is wat anders. Het argument is, wat is tot eer van de Heer, wat is tot opbouw van de gemeente en wat draagt dus ook bij aan de opbouw van mijn eigen leven. Want ik maak nou eenmaal deel uit van de gemeente en van de Heer. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen, geschreven aan de Corinthiërs enzovoorts. En zal ik dan mijn leden maken, leden ener hoer, dat is ook 1 Korinthe, en dat soort zaken meer. Ik bedoel, dat klemt allemaal inderdaad. Wat er overblijft, is dat wij dus zelf die afweging moeten maken. Hetgeen alleen kan als wij voldoende geïnformeerd zijn. In het algemeen geldt ook buiten de Bijbel en buiten het christendom, dat als een mens verantwoordelijkheid moet dragen, dan kan dat alleen als hij voldoende is onderwezen. En de overheid heeft zich dus meester gemaakt van de onderwijsinstituten sinds de invoering van het stemrecht, het kiesrecht, hoe het maar heet mag, zeg maar. Toen men vond dat het volk toch meer in de melk moest te brokkelen hebben, vond men ook dat men wat aan de melk moest doen. Dat wil zeggen, ze moesten wat bijleren enzovoorts. En zo is dat gegaan in de 19e eeuw. Maar goed, daar ga ik nog niet verder op in, maar het is een algemeen beginsel. Voordat wij volwassen worden en als zelfstandig mens in het leven staan, worden wij voor jaren naar een onderwijsinstituut gestuurd. En ja, zo ligt het ook ongeveer. En voor ons als christenen geldt ongeveer hetzelfde. Om in je leven de Heer te kunnen dienen, moet je wel weten wie de Heer is en moet je leren waar hij mee gediend is. En ook waar hij eventueel niet van gediend is. Ik vind het mooie uitdrukkingen dit hoor. Waarmee hij gediend is en waar hij niet van gediend is of wel van gediend is. En aan de Korintiërs schrijft Paulus, alle dingen zijn mij geoorloofd. En voor sommigen, ik weet het, voor sommigen houdt het daarop. Die zeggen, dat is mooi, daar kan ik mijn leven mee vullen. Hartelijk dank en de hartelijke groeten. En daarna willen ze nooit meer ergens van horen. En lopen dan toch weg voor elke verantwoordelijkheid. Want alles is mij geoorloofd enzovoorts. Maar er stond ook bij, maar niet alles is nuttig. En dat is niet een andere zin of een andere opmerking, die hoort daarbij. Je telt ze bij elkaar op en dan weet je wat er staat. Alle dingen zijn geoorloofd, maar de bedoeling is dat we ons bezighouden met dingen die nuttig zijn. En wat nuttig is, staat er ook bij. In de herhaling van de uitdrukkingen, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. En in gewoon Nederlands, niet alle dingen zijn opbouwend. Want stichten is opbouwen. Wij zouden betrokken zijn, nou, niet in de openbaring van het Koninkrijk van Christus, vooralsnog niet. Wij zouden wel betrokken zijn in de opbouw van zijn gemeente en wij maken daar persoonlijk deel van uit en zijn ook het voorwerp van die opbouw. En daar zouden onze levens op gericht zijn. En hoe het vervolgens werkt? Wel, zoals het in de natuur, de oude natuur ook werkt. Wij hebben kleine aanwijzingen, vanzelfsprekend, in de zin van wat gij wilt dat men nu doet, zou je ook een ander doen. Zo zegt de Heer het bij gelegenheid zelf trouwens. Dat is een eenvoudig beginsel. En het andere is, wij hebben nou eenmaal voorbeelden. Want het woord rolmodel kom je in de Bijbel niet tegen, niet in de Statenvertaling althans. En het blijft bij voorbeeld. Typen. Voorbeeld. Een afdruk. En dat is wat in dit soort schriftgedeelten steeds naar voren gebracht wordt. Dat wil zeggen, niet alleen hier, maar in andere brieven ook, met name die van Paulus, die er natuurlijk als eerste van verdacht wordt deze brief dan wel dit Bijbelboek geschreven te hebben. En dat is onder andere vanwege de inhoud van dit laatste hoofdstuk en de manier waarop je hier schrijft. Want dit zijn dezelfde zinnetjes die wij uit zijn andere brieven kennen. Korte aanbevelingen. Waarbij vastgesteld wordt, na vers 4, hoe reden zijn overspelers zal God oordelen. Het is opmerkelijk hoe snel trouwens de apostel dit erbij aan toevoegt. Hij acht de kans dus kennelijk groot dat men de mens misbruik zou maken van de vrijheid die men heeft, vooral op dit terrein, wat ik niet nader meer ga noemen. En dus zegt hij maar, hoe reden zijn overspelers zal God oordelen. Schijnt toch afbreuk te doen aan het geestelijk leven. Blijkbaar. En de Heer is er in elk geval niet van gediend. En dan staat er vervolgens, uw wandel zij zonder geldgierigheid. Hetgeen dus inhoudt, zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Het woord vergenoeging kennen we niet meer. Hoe dat komt, dat leg ik een andere keer uit. Dat is een lang verhaal. Maar zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Men noemt het tegenwoordig dat men er tevreden mee moet zijn. En dus er vrede mee moet hebben. Dat is nou jammer, want het woord genoeg is men dan kwijt. En hoeveel genoeg is, ja, dat is betrekkelijk. Maar daar worden de boeken over volgeschreven, dat weet u. Dus vooruit, daar hoef ik me niet mee bezig te houden. U wandelt zij zonder geldgierigheid. Dat is waar de hele wereld om draait. Ik bedoel, het draait helemaal niet. Of er gebeurt niks, dan is men apathisch. En als er toch wat gebeurt, gaat het om geld. Ik heb daar persoonlijk toch wel wat problemen mee altijd. Ik zeg altijd, tegenwoordig maakt niemand meer iets behalve geld. Daar gaat het allemaal maar om. En dat men producten produceert, ja, daar kan niemand nog een bal schelen. Men maakt geld en het bedrijf moet rendabel zijn. Of de vliegmaatschappij, of de luchthaven, of de scheepswerf, of de spoorwegen. Het moet geld opleveren, het moet rendement opleveren. Maar dat men bezig is met een product produceren en daarmee mensen diensten te bewijzen en in behoeften te voorzien, dat is men allemaal vergeten. De enige behoefte is de eigen behoefte om geld te maken, want geld moet groeien. Nou, dat is ook een apart onderwerp, maar daar zullen we het ook verder niet over hebben. Maar het is de vloek wel die over onze samenleving ligt, hoor. Begrijp me goed, ik vind dat iedereen rijk behoort te wezen. Daar heb ik niks op af te dingen. Echt niet, en ik doe graag mee. Maar er is iets waardoor de samenleving, waardoor het niet gaat, waardoor het echt niet kan. Maar goed, economie, dat bemoei ik me niet al te veel mee en toch maar weer. Andere keer. Maar het is wel wat met klem gezegd wordt. Het is een beetje triest als je leeft om geld te verdienen. Het is prettig als je in je leven kunt doen wat je graag wil doen. En als je er dan van leven kunt, dat is mooi meegenomen. Heb u dat? En of dat een mens gelukkig maakt, ik denk van wel, dat is de enige manier is. Zonder hoogdravende, vrome woorden. Ja, ik denk dat het voor ieder mens geldt. Als je kan doen wat... Maar sommige mensen willen niet anders dan alleen maar rijk worden. Of beroemd, mag ook. Daar heb ik geen begrip voor. Daar word je ook niet gelukkig van trouwens. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. Want, en zij het vergenoegd met het tegenwoordige... Want hij heeft gezegd... Deze is mooi, omdat dit een tekst is die uit een oud-testamentisch verband gerukt wordt. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dat het hier wordt aangehaald impliceert dat het niet alleen bestemd was voor Mozes of Jozua... of voor Salomo. Ik geloof dat het tot Salomo ook gezegd werd... Maar dat er voor ieder gelovige geldt. Als je de Heer kent, als je Heer, dan blijf van kracht. Hij zal ons niet begeven en hij zal ons niet verlaten. Hetgeen niks betekent, tenzij het betekent dat hij bij gelegenheid ons het nodige zou verschaffen. Ik heb de uitdrukking uit het wetboek, dus uit een oud wetboek moet ik toegeven, maar doe maar weer. Nee, het is wel een mooi idee van dat hij met ons is, maar als hij toch niks doet, dan alleen meelopen, ja, daar schieten we niks mee op, hè? Dat betekent niks. En lees hem anders maar na, staat er wel bij waar je het kunt vinden in het Oude Testament. Lees het anders maar na in het Oude Testament, het betekent dat de Heer zou zorgen voor degene tot wie dit gezegd wordt, tot wie hij dit zegt. En hij zegt het tot ons, al was het maar hier via Hebreeën 13 vers 5. Hij zou ons niet begeven en hij zou ons niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen... De Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat een mens mij zal doen. Dat betekent dat we niet voor mensen zouden vrezen... en dus ook niet voor al die menselijke overleggingen... enzovoorts, maar ons vertrouwen in alle oprechtheid op de Heer stellen, maar denken wel om deze verzen werden voorafgegaan in ieder geval door 12 hoofdstukken en anders toch op zijn minst door nog 4 verzen in dit hoofdstuk. Want dit zijn geen uitspraken die van toepassing gebracht worden de mens in het algemeen, ook niet op de gelovigen in het algemeen, maar op de gelovigen die inderdaad de vrijmoedigheid hebben om zich te stellen onder de troon der genade. Want ze naderen tot die troon der genade en hun levens wijden aan de Heer en zeggen, hier ben ik wil u dienen. En daar moet het niet bij blijven uiteraard. Het zou praktische consequenties hebben in het leven. En dan leef je anders dan de wereld, dan de ongelovige mensen, mensheid om je heen. Dan kijk je anders tegen de dingen aan, maar dan kun je hier een beroep op doen. Of, maar nou grijp ik vooruit op vers 13. Wij zijn tot hem uitgegaan, wij gaan tot hem uit, buiten de legerplaats, want daar is de Heer en zou hij ons niet begeven en niet verlaten. Niettemin, daar leiden wij smaad uit. Met hem, maar daar is hij onze helper. Individueel. Geldt voor ieder van ons persoonlijk, bedoel ik te zeggen. En dat zijn dan onze woorden. De Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Woorden die blijkens de schriftverwijzingen ontleend zijn aan enige psalmen en dat laat zich raden. Dat is inderdaad zo, het zijn woorden die afkomstig zijn in de eerste plaats van David. En daarmee zijn ze afkomstig van de Heer Jezus zelf, uiteraard. Want, daar gaat het hierna ook over in de volgende verse. Voor zover wij een voorbeeld hebben, hebben wij het voorbeeld van de Heer Jezus Christus zelf. En begrijp me nou niet verkeerd, er zijn er velen die dat nazeggen. En die zeggen, Jezus Christus is ons voorbeeld. En daarna is de vraag in welk opzicht dan en waarin dan en wie was hij dan en wat deed hij dan enzovoorts. En dan krijg je de meest wilde, maar vooral ongelovige verhalen over hem te horen. Zo van hij was een goed mens, er zijn er meer geweest, zoals ook Boeddha. De eerste wel te verstaan, Boeddha, Gautama of zoiets, weet ik het. Ontschiet me ineens. Gaat goed met me. Ja, maar u weet wel, was een goed mens enzovoort. En die zou mij navolgen. En zo heb je ook nog Confucius. Hoewel die me toch wat in verwarring brengt, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, en dan heb je natuurlijk in sommige kringen heb je ook nog Mohammed of zo. En nog wat Brahma. En wat had je nog meer allemaal? Sadhu Sundar Singh hebben we ook nog gehad. Nou goed, en wie we allemaal wel gehad hebben aan goede mensen die we na zouden volgen en die we helemaal niet gekend hebben, we geen idee van hebben hoe ze leefden en ook niet in wat voor een wereld ze eigenlijk leefden. En dus daar kun je alle kanten mee op. Dat schiet niet op. En als ik zeg, in navolging van dit vers, we hebben de Heer als voorbeeld, dan is het die Heer, de Heer Jezus Christus, die in dit leven en in dit ondermaanse, hier op aarde of onder de zon, maar één belang had en dat navolgde. Dat wil zeggen, trouw te zijn aan het woord van God en te wandelen in overeenstemming met de roeping, waardig de roeping waarmee hij geroepen was. Kortom, de loopbaan te lopen die hem voorgesteld was. En ik hoop dat u merkt dat ik nou een paar schriftplaatsen geciteerd heb. Onderweg deed even snel, maar vanwege het gewicht daarvan. Dat is wat hij deed. En daar blijft het dan ook bij. Nee, als u de film gezien hebt, dan zag het er waarschijnlijk anders uit. Ik heb er een paar gezien, dat steek ik ook niet onder stoel of bank. Ik heb nogal wat films gezien over het leven van de Heer Jezus. Dan wel films waar de Heer dan een figurantenrol in vervulde. Dat schijnt. Maar dat ging nooit over die Heer die ik uit de Bijbel ken. Hoewel sommige dingen herkenbaar waren. Als oppervlakkige en historische feiten. Maar de essentie, dat heb ik nog nooit gezien. En de essentie was dat hij kwam om dat woord van God te bedienen. En daaruit te leven, ondanks de omstandigheden. En geen andere doelstelling nastreefde in dit leven dan slechts dat de Vader in hem zou verheerlijkt worden. Met als consequentie, want het was niet een dubbele agenda, het was een enkele consequentie. Een enkele agenda ook, dat was dit, dat waar hij God zou dienen namelijk, die God in de hemel, die hij zijn vader noemt, daar zou hij daarvoor ook beloond worden volgens afspraak. En dat heette dan, een bladzijde hiervoor, in Hebreeën 12, de vreugde die hem voorgesteld was. En het heette in Johannes 17... En nu, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat klinkt nogal klemerig, maar het is de consequentie van de overeenkomst. Wat heeft het voor zin om de Heer te dienen als je weet dat het met deze wereld toch slecht afloopt? En met jezelf ook, want je gaat dood. Waarom zou je dat doen? En er zijn mensen die echt, onder onze broeders en zusters, zijn er echt die zo redeneren, die zeggen, wat maakt het ook uit? Ik kom toch wel in de hemel. Dat staat vast. Is uw paspoort getekend? Ja, mijn paspoort, met excuses aan broeder John Buurman, maar mijn paspoort is getekend, dus er kan me niks meer gebeuren. Nou, daar kom je dan nog wel achter, want een halve bladzijde hiervoor, net wil zeggen op diezelfde bladzijde 1159, staat nog dat niet iemand zei een hoereerder, 12 vers 16, of een onheilige gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En hij bleef gewoon een zoon van Isaac, hoor, en Rebecca. En die kreeg ook nog een erfenis trouwens. Maar niet zijn eerstgeboorterecht. En dat heeft hem zwaar aangegrepen. Maar ja, hij had het eerst niet naar waarde weten te schatten en gaf het weg. Willens en wetens. En daarna zocht hij een plaats van berouw en die vond hij niet. Let op die tweede. En dat vond hij niet. hoewel hij er zelf met tranen zocht. Dat wil zeggen, dan is er niks meer aan te doen. En dat geldt voor ons eventueel ook. Want het is dan zo dat wij als gelovigen in de hemel komen en ons paspoort getekend is. Maar hoe dat zit met ons persoonlijke eerstgeboorterecht en die erfenis die wij zouden ontvangen, ja, dat staat nog te bezien. Daartoe zouden wij leven onder het nieuwe verbond en niet verachteren van de genade. Dat was vers 5, vers er net voor in Hebreeën 12, hè. Dat niet iemand zijn hoereerder wordt voorafgegaan door dat niet iemand verachteren van de genade. Want een hoereerder zijn, dat is beeldspraak. Maar het is de uitbeelding van verachteren van de genade. Misschien nooit opgekomen, maar het staat hier wel zo, hoor. Als je dus jezelf onder de wet stelt, ben je aan het hoereren. Vraag dus nooit, mag het of mag het niet? Dat is fout. Dat is altijd fout. Dat is eten van de boom der kennis, des goeds. Maar dat is fout. Dat is kwaad. Het is altijd kwaad eten van die boom. Men zou eten van de boom des levens. De vraag is of de Heer verheerlijkt wordt in onze levens. En die vraag hoeft u aan niemand te beantwoorden, behalve aan uzelf. Nou ja, en aan de Heer, maar die beantwoordt hem zelf wel. Wat hij ervan vond of vindt. Zo zit dat. Het is een ernstige zaak. En in dat verband staat er dus inderdaad deze korte zinnetjes. Zo ongeveer ziet dat eruit. We gaan door het leven alsof de Heer met ons is. Dat maakt onze vrijheid toch al een klein stukje minder. Niettemin, we zijn vrij. Maar hij ziet ons. En dat niet alleen, hij is met ons. En het is dus de vraag wat we met onze levens doen in zijn gezelschap. Ja, je kunt niet vragen, wat zouden wij doen als de Heer erbij was? De Heer is erbij. Dus ja, als je dat nou altijd weet, dan schiet het aardig op, denk ik. En dan nog een keer. Daar gaat hij weer. Als we geen wet hebben, dan hebben we alleen voorbeelden. Begrijp me goed, voorbeelden hebben we altijd al. Misschien mag ik je dat heel niet vertellen, maar toen maar. Maar misschien heb ik u dat wel eens verteld. Ik heb het meest van mijn ouders geleerd niet door wat zij zeiden. Maar hoe ze leefden. En het was niet altijd hetzelfde, moet ik u eerlijk zeggen. Want wat ze zeiden is dikwijls ook voor de buren. Is voor, hoe heet het, voor het volk. Hoe zeggen ze zoiets? Dat is beperkt. Dat is om geen misverstanden te wekken. En dat is allemaal wat minder. Maar in de praktijk heb ik gezien hoe ze leefden. En daar heb ik veel meer aan gehad, moet ik eerlijk zeggen. Oké, we zijn nu toch even onder elkaar. Mijn vader zijn leven lang claimde dat hij was van de vergadering van gelovigen. Dat was zijn liefde, dat was zijn, daar hoorde hij in thuis, daar kwam hij uit, dat had hij lief. Hij hoopte dat iedereen die tot geloof kwam, ook door zijn prediking, daarbij zou zich aanmelden. Ik wou zeggen, daar zou toetreden, maar dat kan niet, hè, officieel. Dat vond hij ook, dat kon ook niet. Maar hij hoopte wel dat ze zich daar zouden melden. En hij was van de vergaderingen enzovoorts. Alleen ik heb in de praktijk vastgesteld dat hem dat uiteindelijk worst was. Want hij deed gewoon toch waar hij zelf zin in had. En als ze vanuit de vergaderingen tegen hem zeiden dat hij iets moest doen of laten. En dat kwam echt voor, vergis je maar niet. Dan trok hij zich daar weliswaar wat van aan. Dan sliep hij slecht of zo. Hij trok het zich wel aan, maar hij deed toch gewoon wat hij zelf dacht te moeten doen. Geen volstrekt buitenom. Kijk, en dat zijn twee verschillende dingen. Ik heb het er wel eens over gehad met hem. Maar ja, dat ga ik allemaal niet vertellen. Achteraf was dat. Maar in werkelijkheid, wij als kinderen, ik tenminste, wij zagen als kinderen van hoe mijn ouders werkelijk dachten. En leefde voor zichzelf en naar de Heer toe. En dat was anders dan naar de mensen toe. Dat is het verschil tussen. En je kiest je dus een rolmodel. Men kan je wel zeggen, doe dit en doe dat en wat moet je zus of zo. En eventueel, wat zou jij doen? Dat kan allemaal nog net. Maar dan nog, je hebt rolmodellen. Je hebt voorbeelden. Je ziet hoe mensen leven enzovoorts als kinderen. En je gebruikt het als voorbeeld. Zo werkt zoiets. En dat is normaal, want dat gebeurt in de wereld ook. Dan moet ik u zeggen dat dit soort dingen dan toch in hoge mate door het onderwijssysteem de kop worden ingedrukt. Omdat het onderwijssysteem, voor wat ik ervan heb meegekregen, lang geleden, ja, dat toch wel heel sterk aan wet onderhevig was. Je moet dit, je moet dat, en het moet allemaal op tijd. Je moet bepaalde cijfers halen, een bepaalde dingen leren, een bepaalde dingen niet. En bepaalde dingen mocht ook niet. Daar mocht je niet eens mee bezighouden, laat staan vragen over stellen. Het was in hoge mate wetmatig. Ik heb er dus inderdaad grote moeite mee gehad altijd. Maar niettemin, wij hebben rolmodellen. Voorbeelden die nagevolgd zouden worden. En dat vind je in de Bijbel en dat vind je... Twee hoofdstukken hiervoor, nou één hoofdstuk hiervoor, maar laat ik dan maar zeggen twee hoofdstukken hiervoor in Hebreeën 11. Daar heb je voorbeelden. Staat er zelfs boven in mijn Bijbel. Voorbeelden uit het Oude Testament. Ja, dat zijn de rolmodellen en die zijn heel verschillend. Er waren hele extroverte en spontane mensen bij. Ongeremd, zal ik maar zeggen, van die figuren. Maar je had er ook bij, die waren heel introvert en zo. Een beetje apathisch zou je wellicht denken. Nou, laten we zeggen passief. En anderen waren actief, ze waren heel verschillend. Er waren stelletje boeren bij en er waren ook stelletje dichters hebben we natuurlijk ook gehad. Fijnzinnige types, zal ik maar zeggen. Maar goed, wat je maar tegen, allemaal verschillend. Maar dan toch... Gelovigen, op hun manier, kies ze maar uit. Waar voel je het meest mee verbonden, waar spreek je het meest aan? Waar heb je dan wat aan? Enzovoort. Dat is waar het over gaat. En in dat verband worden twee dingen genoemd. Het probleem is voor mij dat ik het moeilijk vind om voor de hand liggende redenen om over vers 7 te spreken. Maar ja, ik vind het ook moeilijk om het over te slaan. Dus er staat, gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Niet dat je ook voorgangeren hebt die niet het woord Gods gesproken hebben. Maar uw voorgangeren zijn degene die het woord Gods u gesproken hebben. En volgt hun geloof na, aanschouwende, nou ja, aanschouwende wat die voorgangers zelf daarmee gedaan hebben. Aanschouwende de uitkomst. Hoe geloof uitwerkt in iemands leven, namelijk in iemands wandeling. Want uitkomst en wandeling staan in appositie, heet dat. Dat wil zeggen, die woorden staan tegen elkaar aangeplakt. Dat kennen wij in het Nederlands niet. Maar in de Bijbel komen we het nogal eens tegen. Dat betekent dat die woorden beschouwd moeten worden als synoniemen, als aanduiding van hetzelfde. Namelijk aanschouwende de uitkomst, dan wel aanschouwende de wandeling. En ik wijs het dan maar op dat in elk geval de apostel Paulus met nadruk zichzelf tot voorbeeld stelt. Soms heel concreet als hij zegt, wees alle mijn navolgers, broeders. Nou ja, hij verzwakt het door te zeggen, gelijkerwijs ook ik van Christus enzovoort. Maar dat zeg je er ook niet altijd bij. Er staat er gewoon gelijk, gij mij tot voorbeeld hebt, staat ergens. En zo is het maar net. En mochten ze dat voorbeeld niet hebben, dan zegt Paulus, ik zend u dus Timotheus en die zal u vertellen alles wat mij aanbelangt. Dat wil zeggen hoe ik leef en hoe ik doe en hoe het met mij gaat en wat het maar is. Want ja, aanschouwelijk voorbeeld over hoe een mens uit geloof leeft. Hoe doe je dat? Ik herinner me, het is iets buiten de orde, maar ik herinner me, dat ik stond erbij als jongen. Dat iemand aan mijn vader vroeg, hoe doet u dat eigenlijk, de Bijbelstudie en schrift uitleggen, hoe doet u dat? En mijn vader die aarzelde even, hoe doe je dat? En hij zei, nou, doe het maar net zoals ik. En dat was het dan. Dat was meteen het einde van alle hermeneutiek en exegese. Zo van, hoe moet ik mijn Bijbel uitleggen? Dat was eigenlijk de vraag, hoe bestudeer ik mijn Bijbel? En hij zei, nou, doe het maar net zoals ik. En dat was het einde van het verhaal. Dat kon hij niet zeggen hoe hij dat deed. Maar hij heeft het me wel geleerd. In de praktijk, ik weet hoe hij dat deed. En zo hoort het, zo moet het, denk ik. Dat is de goede manier, dat blijkt ook in de praktijk. Maar vraag me niet om het uit te leggen. Sommige dingen kun je ook niet uitleggen. Het zou trouwens wet worden. Hermeneutiek, dat is een verschrikkelijk vak, een verschrikkelijk begrip. Men had het nooit moeten uitvinden. Hermeneutiek veronderstelt dat er een methodiek is, een procedure, een protocol is, dat je moet toepassen op een bijbeltekst of andersom. Je moet je bijbeltekst inpassen in het protocol en dan rolt er aan het eind, rolt eruit wat de betekenis van die tekst is. Dan is het ongeveer gewoon een vaste manier van interpreteren. Alsof taal überhaupt zo zou kunnen werken. Laat staan het woord van God. Maar men wil alle menselijke inbreng, alle intuïtie, alle inspiratie, ook bij het lezen van de Bijbel wil men uitschakelen om te komen tot een algemeen principe. Dat we kennen uit Den Haag, dat principe. Zo van, het gaat heel slecht met land, maar iedereen houdt zich keurig aan de regels, dus het gaat geweldig. Allemaal een team. Dat is het ongeveer. En zo meent men ook dat men met de Bijbel kan omgaan. En dat is ook een dwaasheid natuurlijk. Maar dat geldt niet alleen voor Bijbeluitleg, het geldt voor het christelijk leven. Hoe moet een mens leven? Wij als ouders kunnen wel proberen onze kinderen te vertellen hoe het moet. Maar je kan het beter maar gewoon voordoen. En dat dan ook weer vergeten. Nou ja, ik denk dat het goed is als je dat bewust bent dat je het voordoet. Maar beter is, je moet je bewust zijn dat ze op je letten, je kinderen. En dat ze meer naar je kijken dan dat ze naar je luisteren, hoor. Echt wel. En dat werkt op langere termijn ook veel beter. Nou ja. En dat is wat hier staat. Gedenkt die voorgangers die het woord Gods gesproken hebben, volgt hun geloof na en daarbij aanschouw je hun wandeling. Het is trouwens niet nieuw, want er stond natuurlijk al in hoofdstuk 12, vers 1 en 2, één bladzijde eerder, waar staat, laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, en wij zijn dan aanschouwende ons voorbeeld, onze voorganger, die dan ook heet de overste leidsman. Is dat een voorganger of niet? Ja, goed, het zijn andere woorden in het Grieks, maar in hoge mate met dezelfde betekenis. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs, die zelf zijn loopbaan gelopen heeft en je ziet waar het toe geleid heeft. En aan die wandel zouden wij een voorbeeld nemen, want zo werkt dat. We nemen voorbeelden. Aanschouwende de uitkomst van de wandeling. In vers 7 van Hebreeën 13 ging dat over de voorganger. Maar vervolgens, en dat is hier in volgorde punt 2, maar het is eigenlijk punt 1 natuurlijk. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Want wij hebben voorgangers, bijvoorbeeld Paulus. Maar Paulus had ook één voorganger, namelijk Christus. Jezus Christus. En wij hebben dat dus ook. Wij hebben onze voorgangers dichtbij, maar op een hoger niveau en misschien wat verder af dan. We hebben de Heer Jezus Christus als voorbeeld. En dat is wat vers 8 in essentie zegt. Dit vers heeft zwaar geleden doordat het uit het verband van de Bijbel getrokken is. En dus uit de Hebreeënbrief, maar zeker uit dit hoofdstuk. En men heeft het verabsoluteerd en gezegd, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en daar nog van gemaakt. En hij doet ook gisteren en heden en tot in eeuwigheid hetzelfde enzovoorts. Die heb je toch, hè? En daarna werd het, in het verleden deed hij wonder, hij doet het vandaag nog. In het verleden genas hij, vandaag wil hij ook genezen. Of zal hij genezen, of weet je veel wat. En dat soort zaken meer. Maar ja, dat betekent het vers niet. Ligt niet. Het betekent dat hij niet verandert en dat hij ook voor ons, 2000 jaar later of zo, nog steeds een goed voorbeeld is. Bovendien, als wij discipelen zouden worden, zijn, dan zijn wij volgelingen en impliciet leerlingen. Dat is de Rooms-Katholieke vertaling van de term gewoonlijke, de leerlingen. wij zeggen discipelen met een Grieks woord, maar dat betekent gewoon volgelingen. Wel, wij zouden hem navolgen, want hij is ons voorbeeld nog steeds. Voorbeeld waarin? Voorbeeld in geloof, in trouw aan het woord van God. Wat het ook kost en wat de omstandigheden ook zijn. En dan kost het je de kop. Het is makkelijk te zeggen nu, maar... maar niettemin, dat is de consequentie ervan. Wij hebben hem tot voorbeeld en hij is niet veranderd. Hij blijft aan zichzelf gelijk. En nu verder, meteen het volgende vers. Wordt niet omgevoerd met verscheidene, verschillende, afwijkende en dus vreemde leringen. Want verscheiden kan betekenen menigerlei, zo is het soms ook vertaald, dit woord. Maar in principe heeft het de betekenis van afwijkend. Gewoonlijk wordt het dan meteen ook veel. Net als leugen, weet u wel. Als je één leugen hebt, dan komen er een heleboel meer bij, vanzelfsprekend. Dat is een bekend verschijnsel. Leugen heeft vele woorden nodig, heet dat. Met een goede Nederlandse zegswijs. Maar vooruit. Maar dat het gaat niet om menigerlei, hoewel het dat kan zijn. Maar dat het gaat om afwijkend, wordt alsnog gezegd met het andere woord, vreemde. Allochtoon, nou dat woord is het niet, het is het woord xenos. In de zin van alien, foreigner. Het is van andere aard, het hoort hier niet thuis. De vraag moet zijn, verscheiden van wat? Dan wel vreemd, afwijkend van wat? En het enige echte antwoord is, afwijkend van de woorden, de leringen van Jezus Christus uit vers 8. Logischerwijze. Want ja, dat je je niet moet laten om de tuin leiden, omvoeren met verscheidene en vreemde leringen. Ja, dat kun je binnen de islam dus ook zeggen. En binnen, wat hadden we nog meer? Het boeddhisme en binnen de D66 natuurlijk. Dat kan al. Hadden we het nog niet over gehad, toch? Nou, laat maar zitten. Ik bedoel, dat betekent allemaal niks. Dan kan iedereen zijn voordeel meedoen. De vraag is afwijkend waarvan? Nou ja, dan moet je dus hier zoeken in de buurt. En dan blijkt het te zijn afwijkend van vers 8. En dat is trouwens de enige binding tussen die twee versen. Anders heb je een hele botte overgang van het ene vers naar het andere. Maar die is niet zo bot. Het is, wij hebben de Heer Jezus Christus, die is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. En je moet daar niet van afwijken. En ik weet het zeker dat dat de goede lezing is. En dat is een van de manieren waarop wij Bijbelstudie doen, hè? Wat nu volgt. Ik weet het zeker, want ik lees het ergens anders ook zo. En niet eens zo ver terug. Dat was namelijk inderdaad Hebreeën 2. Dat is zojuist uit het hoofd ook al citeerde. Hebreeën 2, dat begint met, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Want van ons, dat krijg ik mijn keel niet uit. Omdat het fout is. Dat had moeten zijn van hem, als hij dan toch wat invult. En ik ben misschien een beetje buiten de orde, maar ik denk toch dat het nuttig is om het elke keer erbij te zeggen. Het is één keer doorlezen vanaf Hebreeën 1, vers 1. Dat is een vliegende start van dit Bijbelboek. En dan meteen door in hoofdstuk 2, vers 1. Want alles wat er tussenin staat, is even een omweg, is even een terzijde. Is even een stukje in de kantlijn, zo'n blokje wat ze tegenwoordig doen. Hè? Zo'n kadertje apart. Hè? Ja. God die voortijds en op vele wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten. Wel, die God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom, 2 vers 1, moeten wij ons te meer houden. Wij, meer dan al die lui in het Oude Testament, wij moeten ons daarom te meer houden aan hetgeen gehoord is, of wat? Omdat het die Zoon is die spreekt en niet meer de profeten. Je kunt deze verse zelfs gebruiken als een argument voor het feit dat we geen profeten meer hebben in onze dagen. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. Van de Heer zelf, namelijk. Want indien het woord door de engelen, de boodschappers is dat gewoon hoor. Een engel is een boodschapper. In het Hebreeuws en in het Grieks, maakt niks uit. Want indien het woord door die boodschappers, dat waren de profeten dus, gesproken vast is geweest en alle overtredingen en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft. Dat is namelijk gebeurd in oud-testamentische tijd. Oordeel over degenen die niet hoorden naar het woord van God. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen die tot ons komt door de Heer Jezus zelf, want die wordt geacht tot ons te spreken. Dat hij niettemin ook zijn personeel daarbij gebruikt, dat is waar, maar u en ik zullen er ondanks het dikke boek over de hermeneutiek en over inspiratie van de Bijbel nooit achterkomen hoe het werkelijk gaat, hoe het technisch in elkaar steekt, maar de Heer spreekt tot ons. En het is zijn woord dat tot ons komt. Hebben we die nog? Er valt verder niks aan uit te leggen, dat staat er gewoon. De grote zaligheid namelijk, vers 3, die begonnen zijnde verkondigd te worden door de Here, aan ons bevestigd is geworden door degene die gehoord hebben. Nu staat er wel hem ingevoegd. Dat is correct. God bovendien medegetuigen door tekenen en wonderen, medegelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Wat hier staat, is dat wat aan ons gepredikt wordt, van Gods wegen, dat is niet wat anders dan wat in de tijd door de Heer zelf al gepredikt werd toen hij nog op aarde was. En wat aan ons bevestigd is geworden door de discipelen, degene die hem gehoord hebben. Dat is wat er staat. En die komt mooi overeen met Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. En dat woord dat hij predikt verandert ook niet. Waarna we natuurlijk weer terechtkomen in de bekende, vooral dispensationalistische problematiek over, werd dan door de Heer Jezus al gemeentelijke waarheid gepredikt. En ik moet u zeggen, ja, wis en waarachtig wel. Maar ik heb er een paar andere vragen bij. En heeft men die toen ook begrepen? Nou, waarschijnlijk niet, nee. Nee. Maar later wel, na zijn opstanding. Dat staat er ook trouwens, zwart of wit, dat dat zo was. En dat is sprak in verborgenheden. Maar waar sprak hij dan over? In verborgenheden. Over onze tegenwoordige bedeling en zijn tegenwoordige werk. En let maar op, ik roep toch altijd al die tekenen die de Heer Jezus deed, al die tekenen die hij deed, waren toch tekenen van wat de Heer in onze dagen doet. Nee, niet te vooruitgrijpen erop, het waren de tekenen van. En wat staat hier? De grote zaligheid welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Gaat over wonderen, over tekenen, want die wonderen en tekenen die de Heer deed, nog tijdens zijn omwandeling op aarde, maar later ook via na zijn opstanding en via de discipelen, zijn uitbeeldingen van het werk dat God doet in onze tegenwoordige tijd. Maar het woord, de prediking, is niet veranderd. Het betekent dat wat de Heer ons nu wil leren, wel, dat is hij mee begonnen te onderwijzen toen hij nog op aarde was. Het is geen verandering. In de prediking. De omstandigheden zijn veranderd, maar omstandigheden, beste mensen, die veranderen van dag tot dag. Een paar dagen geleden was het nog zomer. En nu is het herfst. Ineens. He? Nou ja, enzovoort. Het klimaat schijnt trouwens ook te veranderen. Dus er verandert een boel. Het milieu ook trouwens. Maar... En ik bedoel het uiteraard nog allemaal overdrachtelijk ook nog. Maar vraag maar de verandert een boel. Maar dat is nou net wat er staat. Christus, Jezus, Christus is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. En hij is begonnen met die woorden. Gedenkt gij niet dat ik deze dingen enzovoorts. Heb u dat nog? Dat is wat de Heer op aarde deed. De idee van hij predikt een koninkrijk. Ja, bij hel, dat doen wij nog steeds. In onze dagen ook. Maar wat er vandaag gebeurt... Ja, dat zei de Heer ook. Die zei, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En er komt een periode waarin ook de tegenstander zal komen. Het onkruid zou zaaien, maar daar moet je niks aan doen. Want het levert alleen maar strijd op en geen resultaat. Dus laat maar zitten, dat komt later wel, enzovoorts. En hij zei, ja, want ik ga heen om u om plaats te bereiden. En wat het maar was allemaal. En er was een heer en die ging reisde af naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. En daarna weder te keren en doet handeling totdat ik kom. En al dat soort zaken heeft de Heer allemaal besproken. En hij vervloekte een vijgenboom die geen vrucht meer zou dragen, gelijk het is te deze dagen. En wat het maar was allemaal, ik ga er nog verder niet op in, maar toch. Dat heeft hij zelf allemaal in gang gezet. En dat begint al bij zijn geboorte. De tekenen rondom zijn geboorte. En zelfs rondom zijn eigen geboorte. Dat wil zeggen, de geboorte van een mannelijke zoon uit een vrouw die de man niet kende. Het zijn allemaal tekenen. Allemaal tekenen van onze tegenwoordige bedeling en tegenwoordige werkgods. En die dingen zouden wij leren. En als we die dingen bewust zijn, ja, dan moet ik u zeggen, die gaan bepalend worden voor ons praktische leven. Dan hoef je ook niet meer zo nodig de wereld te verbeteren en al dat soort dingen meer. Want dat is niet het werk wat de Heer doet. Dat zal hij doen op zijn tijd en ons daarin betrekken, maar dat is vandaag niet aan de orde. En dus, word niet omgevoerd, ik ben terug in Hebreeën 13, word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen. Leringen dus die afwijken van wat de Heer zelf ons geleerd heeft. Nou ja, daar kan je natuurlijk ook nog gewoon even naast leggen. Uitspraak als bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 4. Dat gij vers 17 niet wandelt gelijk als de andere heidenen in de ijdelheid van hun leegheid van hun denken. Menselijke filosofie, menselijke wijsheid dient tot niks, is ledig. Vers 17 van Efeze 4, want men is verduisterd in het verstand en men is vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid. Dat is de wereld om ons heen. Daar kom je vanzelf achter als je blijft bij het woord van God en bij wat de Heer ons onderwijst. Dan zie je vanzelf de wereld zo, als verduisterd en als ijdelheid. Welke ongevoelig geworden zijn en zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Want de formulering zeg. Nou, nee. En dan staat er plotseling, doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Zo heb je Christus niet geleerd. Indien gij tenminste naar hem gehoord hebt. Indien gij naar hem gehoord hebt. Nou, letterlijk, de Efeziërs nooit, hè? Letterlijk. Maar de Heer heeft tot hen gesproken. En heeft hen onderwezen. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. En dat is dan, wat leren wij dus van de Heer? Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, vers 22... De oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Of was het maar de begeerlijkheid der verleiding om de wereld te verbeteren en vooral ook het klimaat. Zodat we eindelijk eens een keer niet alleen warme zomers, maar ook warme winters hebben. Maar goed, dat even te zijn. Hè? Je kan ook gewoon verhuizen natuurlijk, maar doe maar. De wereld verbeteren. Maar volgens sommigen is het aantrekkelijk. Kun je eer mee inleggen. Nou ja. Maar dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest. Nog een keer. Uw gemoed. Want geest en gemoed staan feitelijk ook in oppositie. Beide woorden zijn uitdrukkelijk de aanduiding van de inwendige mens. Eigenlijk dat wat de mens tot mens maakt. Zijn denken en staat tegenover, verduisterd in het verstand en vreemd van het leven Gods en de ijdelheid huns gemoeds uit vers 17 en 18. En voor ons geldt dat gij zoudt vernieuwd worden in uw denken. En daarmee de nieuwe mens zou aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is wat wij leren van de Heer Jezus Christus, die daarbij trouwens ook ons voorbeeld is. Hè? Want niet alleen dat hij ons verbaal, of hoe zeggen ze iets, dat hij ons dat letterlijk leert. Hij heeft ons ook inderdaad dat voorbeeld gegeven. Dat van het niet tellen, het niet rekenen van de oude mens en niet redeneren naar de oude mens, maar vertrouwen op de opstanding en de vergelding des loons. En dat is de Heer die wij voor ons hebben. En daarna krijg je prachtige taal in Hebreeën 13. Ik denk elke keer als ik het vers tegenkom dat ik het niet kan uitleggen. Ik doe het elke keer wel, hoor. Ik probeer het wel. Maar ik denk altijd dat ik het niet kan, want het is een lange zin. Want er staat in vers 10, wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen, want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door de hoge priester derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats en zo verder. Wat er staat is dit, eerst nog in vers 9. Die vreemde leringen die afwijken van wat de Heer ons leert, daarvan krijgen wij geen nuttigheid. Dat leidt tot niks. En ik zei u al, als het in de Bijbel gaat, het Nieuwe Testament gaat over nut, dan gaat het over stichting, de opbouw van de gemeente namelijk. En die andere leringen, die zijn nooit tot opbouw van de gemeente, op geen enkele wijze. En zijn dus niet opbouwend, niet voedzaam. Voor zover leringen voedsel zijn, iets moeten voeden, voeden ze niet. En de mens wordt er dus niet door gesterkt, heet dat. Nog een keer, wordt niet omgevoed met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Hetgeen meteen betekent dat die vreemde leringen altijd tekort doen aan de genade en soms de genade helemaal wegredeneren. Dus die verbondstheologen waren gewaarschuwd. Die werd mixen in de genade. Net zolang tot je geen genade meer tegenkomt. Althans niet hier. Zoals de man zei, we moeten hier leven onder de wet. En voor zover dat niet gelukt is, zullen we in de toekomst ooit genade ontvangen. Ik zeg het iets nadrukkelijker dan het gezegd werd, maar dit werd gezegd. En dat betekent dus inderdaad dat er voor dit leven geen genade is. Komt pas later. Maar het is een misverstand. In dit leven zouden wij leven uit de genade en niet uit de wet. Helemaal niet uit de wet, uit genade. Zie? En dan staat er zoiets als waardoor het hart gesterkt wordt en de spijzen enzovoorts en opbouw. Want dat is de inleiding tot wat nu verder volgt. Namelijk, wij hebben een altaar waarvan geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat wil zeggen, wij worden niet geacht de tabernakel en daarmee het oude verbond te dienen. En wij worden geacht daarvan te leven. Lees ze maar langzaam. Hoezo tabernakel? Nou, met de introductie van het begrip tabernakel kom je vanzelf bij de tabernakeldienst die geïntroduceerd was in hoofdstuk 8 en 9 van deze brief, van dit Bijbelboek bedoel ik. En het idee was dat het altaar werd bediend door de priesters, maar een deel van wat voor het altaar bestemd was, werd daar weer afgenomen en was bedoeld voor de priesters, want die moesten daarvan leven. Zij aten dus van het altaar, tamelijk letterlijk. Helemaal letterlijk geloof ik ook niet, want ze namen het gewoon mee naar huis, het eten bedoel ik. Maar dan nog, ook als het betekent, de priesters brachten offers, moesten de offers brengen en kregen de tienden van alles sowieso, niet alleen van de offers, maar van wat het land opbracht, moet tienden ingeleverd worden, dan nog aten ze dus van het altaar. Ze leefden ervan. onder het motto wie appelen vaart, die appelen eet. Enzovoort. Je leeft van het werk wat je doet. Daar eet je van. En als je leeft van het altaar, betekent dat je leeft van de dienst aan God. Want de altaar, een altaar dient geen enkel praktisch nut. Een altaar is een symbolisch voorwerp. Het is de uitbeelding van de dienst aan God. Via het altaar, via hem te dienen, komt men tot God, nadert men tot God. Hebben u dat? Goed. En wij leven daarvan, was de bedoeling. Nee, niet degene die onder de wet leven. Want de wet levert geen voedsel, geen spijzen op. Het is bovendien te rubriceren onder de verscheidene en vreemde leringen. Want de Heer Jezus onderwees niet de wet. Hij predikte niet de wet. Daarom waren de Joden vijandig ten opzichte van hem. Toch? Dat weet toch iedereen? Dat wordt verdrongen dankzij de verbondstheologie. Daar gaat hij weer. Er wordt er wat mee omgeklungeld, maar niettemin, iedereen die zijn Bijbel leest begrijpt toch dat de Heer niks moest hebben van die wet. Dat was het probleem. Wij hebben een altaar van welke die lui die onder de wet leven niet mogen eten. En dan wordt er gezegd, want welke dier een bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Dat wat op het altaar kwam, gewijd was aan de dienst aan God, verdween of in het heiligdom, dat is wat genoemd wordt, gedragen in het heiligdom door de hoge priester. De verwijzing is nog steeds naar Hebreeën 8 en 9 en de grote verzondag. Het bloed, het leven werd gebracht in het heiligdom en wij worden geacht daar ook in te gaan volgens hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10, wat letterlijk zo staat. Maar de lichamen van deze offerdieren, waarvan het bloed het leven gebracht werd in het heiligdom, de lichamen daarvan werden gebracht buiten de legerplaats. En wat er van over was, werd verbrand. Maar ze niet meer. En wat de apostel dus helemaal aan het eind van die brief zegt, is dat onze positie volgens dat voorbeeld, weliswaar volgens hoofdstuk 9 en daarna de toepassing in 4 en 10, is in het heiligdom, namelijk in de hemel zelf en onder het nieuwe verbond. Maar waar het betreft de oude mens of wat er van over is, dat bevindt zich, als het goed is, of althans het wordt gebracht, buiten de legerplaats. En het een, zowel als het ander, is waar. Het een is, we zijn in het heiligdom. En het ander is, buiten de legerplaats. En dat is de grote waarschuwing. Want het probleem blijft dat je in de wereld, in de samenleving, wat voor samenleving dan ook, niet terecht kunt zonder wet. Alles is aan wet en regels onderhevig. En dat is de oude mens, die heeft dat op een of andere wijze nodig. Ik ga dat nou niet uitleggen, maar ik stel het alleen vast als een verschijnsel. En als dat niet duidelijk is, zeg ik het andersom. Wij, die geen wet als zodanig erkennen, maar leven uit genade, en daarmee de wet bevestigen, maar daarover hadden wij het vorige keer. Hè? Wij hebben geen plaats in de wereld. En ook al zouden wij dat niet vaststellen, dan stelt de wereld dat wel vast. Zoals de man tegen me zei. Ja, als je dan nergens bij hoort en niet bij een plaatselijke gemeente, waar blijft dan de tucht? Ze willen met wet toepassen. Wat voor wet dan ook, desnoods zelf gemaakt. Zie? Maar dat is de wereld. Maar daar maken wij geen deel van uit. Maar daarmee horen we buiten de legerplaats. Dat wil zeggen in het ideale hutje op de heide, dat roep ik altijd. Je trekt je ergens terug waar geen mensen zijn. Je gaat wonen op een onbewoond eiland. Op een onbewoond eiland, gewoonlijk op vrijdag heb ik begrepen. Maar goed, laat me zitten. Maar ja, je komt ergens op een onbewoond eiland en daar leef je. Dan maakt het niet uit wat je doet. En als je daar een fiets zou hebben, ik weet niet wat je moet met die fiets. Maar dan kan je rechts rijden of links rijden. Bovendien, er zijn waarschijnlijk helemaal geen wegen. Dus ja, dat maakt ook allemaal geen bal uit. Om maar te zwijgen van de kledingvoorschriften. Die worden door omstandigheden bepaald en door je gezond verstand wat wenselijk is en hoe je het langst in leven blijft of juist niet. Afhankelijk van je voorkeur. Ik bedoel, dan hoor je niet bij de wereld als zodanig. Ik vind het, ik doe er natuurlijk zelf ook al mee, maar ik vind het komisch dat zo tegen de zomer, weet je wel, dat heel Nederland, nou ja, half Nederland of het grootste deel van Nederland, stap op de fiets, op de brommer, op de motor, in de auto, in de trein, in een vliegtuig en reist een heel eind weg. Hangt daar de beest uit gewoonlijk in het buitenland. En komt dan na verloop van tijd weer terug boven Aalsmeer met een vliegtuig, zodat je goed kunt zien hoe het in Nederland gesteld is. Alles keurig in vakjes en bij voorkeur nog overdekt ook, zoals in Aalsmeer. Maar goed, laat maar zitten. En dan komen we weer terecht in de tredmolen, heet dat, van het dagelijks bestaan. En dan lopen we weer een poosje mee tot we zo gefrustreerd zijn. Dan moeten we er even uit en onszelf wijsmaken dat we vrij zijn. Dus we gaan ergens een bergwandeling doen waar we niemand tegenkomen. Of in de Sierra Leone ergens wandelen in Spanje met de stekende zon en zo. En leggen grote afstanden af of zo. Of we dwalen dwars door de Karoo in Zuid-Afrika. Als je maar geen mens tegenkomt, weet je wel. Of desnoods, als dat niet gaat, dan gaan we met z'n allen op de campaign. Dan gaan we ons met elkaar bezatten en lallen en dansen, de Polonaise enzovoort. De beest uithangen, bloemetjes buiten zetten enzovoort. Anoniem bij voorkeur. En daarna, als we weer thuis zijn, willen we daar niet meer mee geconfronteerd worden. Maar vooruit maar weer, zoiets. Jij wilt eruit springen. En de Bijbel zegt, wij als gelovigen zijn eruit gesprongen. Maar niet in bandeloosheid. Maar wel buiten de legerplaats. En voor zover we daar smaadheid dragen, is omdat de wereld ons verwijt niet mee te willen doen. Ze kijken op ons neer, want je moet toch als mens bijdragen aan de samenleving en aan de vaart der volkeren, de vooruitgang en de ontwikkeling en het bouwen aan een betere toekomst en een betere wereld voor je kinderen, die je trouwens niet meer mag hebben vanwege de overbevolking, maar je moet wel een betere wereld voor ze maken. Of niet? Nou ja, laat me zitten. U begrijpt, ik heb geen ogenpet op van de mensheid als zodanig. Maar ja, dat is gewoon dat de Bijbel dat zegt, hè. Daar is niks goed, er valt ook niks te ontwikkelen, het komt ook niet goed en de Heer doet er ook niks aan. En hij heeft beloofd dat als hij er wat aan gaat doen, dan doen wij mee. Maar we lopen niet vooruit op wat hij doet. Dat is wat het is. En dus dragen we net als hij smaadheid. En net als hem verweten wordt dat hij niet meedoet. Waar is die God dan? Waarom merken we er niks van? Zo wordt het waarschijnlijk ook ons verweten. Waar blijven jullie nou? Jullie weten dat ze goed doet, moet. En wij doen niet mee. Nee. Dat komt pas in de toekomst. Want staat er, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is vers 13. En die rijmt op, laat ons ingaan op een verse en levende weg. Of laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Dat is respectievelijk hoofdstuk 10 en hoofdstuk 4 van de Hebreeënbrief. Ontleend aan de grote verzoendag en de bok waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom. Maar nu staat er, dat is de andere kant van hetzelfde beeld, laat ons tot hem uitgaan. En dat is die andere bok van grote verzoendag die buiten de legerplaats moest worden uitgelaten. Daar bevinden wij ons, als het goed is. Laat ons tot hem uitgaan. Precies zo, zoals de Heer zelf leefde buiten de legerplaats. Iemand zei, ja, maar ik kwam wel in de synagoge. Ja, je weet hoe goed het verhaal verder gaat. Ze wilden hem daar van de hoogte afgooien. Nadat de synagoge was uit. Dat heb ik toch allemaal gelezen? Ze moesten hem toch niet? Hij was buiten de legerplaats. En dat komt omdat ook hij wist, wij hebben hier geen blijvende stad. Dat is het volgende vers. Maar wij zoeken de toekomende. Stad als synoniem voor koninkrijk, uiteraard. We hebben hier geen blijvend koninkrijk. En geen blijvende vesting. Iets wat ons veiligheid geeft. En waarin we ons geborgen weten. En stad brengt burgerschap. Burgers en burgers van de stad, hè. Stad brengt burgerschap met zich mee. Het hoort allemaal bij elkaar. En je moet je aan de regeltjes van de stad houden. Dat hebben wij hier niet. En als we het toch hebben, hebben we een burgerschap in de hemel. Maar dat is die toekomende stad. En die zal in de toekomst ook inderdaad naar de aarde komen. Maar dat is het verhaal in het boek Openbaring. Zoals u weet, dat hangt samen met de wederkomst van Christus. En wat dan overblijft voor heel ons leven, nou ja, dat is vers 15. Die hebben we afgelopen dinsdag aangehaald naar aanleiding van Psalm 119. Laat ons dan door hem altijd Goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En ik heb toen gezegd, wat ik altijd zeg bij dit vers, het gaat maar niet alleen over onze lippen of de mond, keel, de tong, met dank aan Romeinen 3, maar het gaat over heel ons leven, waarvan de mond dan de spreekwoordelijke uitdrukking is, gaat om onze levenswandel. Die zou zijn een offer, en dat is precies wat letterlijk staat in Romeinen 12, de eerste verse. Namelijk dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Maar in dit alles zijn wij gewoon trouw aan de grote zaligheid die begonnen is, verkondigd geworden door de Heer Jezus Christus zelf, die in ons bevestigd is door degene die hem gehoord hebben en die God zelf gedemonstreerd heeft in de tekenen en wonderen. Hebreeën hoofdstuk 2. En de Heer is niet veranderd van gedachten. De prediking is niet veranderd. Er is geen andere evangelie gekomen. Galaten 1, er is namelijk geen andere. En voor zover Paulus wat predikte, was het niet nieuw. Maar hij had het ook officieel, ook Galaten 1, daar staat het ook, van de Heer zelf. Hij had het ontvangen door openbaring, zegt hij. Hoewel hij dan toch thuis uitgebreid zich bezig gehouden moet hebben met de bestudering van het woord als zodanig. Maar goed, wij zullen het hierbij laten en de Heer danken voor deze grote zaligheid. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor de rijkdom die u ons in uw woord geschonken hebt. Dat we mogen staan en wandelen in de genade en in die vrijheid die ons gebracht heeft voor die troon der genade en in de hemel zelf. Maar aan de andere kant die ons ook brengt buiten de legerplaats voor wat dit aardse betreft. Maar we danken u dat wij mogen leven uit het voorbeeld dat u onszelf gegeven hebt. Dat waar wij trouw zijn aan dat woord dat onvergankelijk is, wij ook zullen delen in de erfenis van ons heiland zelf. Wij danken u dat we zo door het leven mogen gaan. In de zekerheid niet alleen van het eeuwig leven, maar in de zekerheid ook van die onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom, wij dragen onszelf aan u op. En willen u vragen, Vader, op grond van uw beloften, wees u ons nabij, dat is wat u beloofd hebt. Opdat we bewaard zouden worden voor de duisternis en de onzekerheid van deze wereld, deze boze wereld, maar in tegendeel zouden mogen leven op grond van uw beloften en aan uw hand onderweg naar de beloofde erfenis. Wij prijzen uw naam om Christus wil. Amen.